Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Tom Wevers en namens de kerkraad heet ik u allen van harte welkom. U hier in de kerk en iedereen die thuis of elders nu of later deze dienst met ons meeviert. Onze voorganger vanochtend is dominee Dekker uit Waddinxveen. En het orgel wordt bespeeld door Co. Zwanenburg. Vanmiddag om 5:00 in onze middagdienst gaat dominee Sali uit Amsterdam voor. En komende week zijn er nog 2 diensten. Oudjaarsavond om 7:00 en nieuwjaarsochtend om 11:00. Een uurtje later dan u 's ochtends gewend bent, zodat u oudjaarsavond op kunt blijven. De bloemen vandaag gaan met een groet namens de gemeente naar de heer De Rode. Hij was de afgelopen week jarig. En naar Jantine Woudstra, zij gaat binnenkort verhuizen naar Delft. En wij danken haar voor haar aanwezigheid jarenlang in onze gemeenschap, zingend en op allerlei andere manieren. Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom voor koffie, thee of limonade. Wilt u daarbij nieuwe mensen ontmoeten, kunt u daar bij de Rode Staattafel zich melden. Die is ingericht voor nieuwe ontmoetingen. Ook bent u na afloop van harte welkom om met en voor uzelf of voor anderen te bidden, met mij en iemand van het gebedsteam in het Zuiderkoor hier rechts voor in de kerk. Ik wens u allen een hele goede en gezegende dienst toe en laten we deze nu staande beginnen.
Gemeente, laten we samen stil worden voor het aangezicht van God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 130. Het is kerst geweest, maar het is vandaag, de naam van deze zondag is de zondag van de onschuldige kinderen. Het gaat over de kindermoord in Bethlehem. En daardoor wordt het als het ware na kerst weer advent. We zingen Psalm 130, de eerste 3 verzen en na de wet het 4e vers. De Heere God sprak tot zijn volk vanuit het vuur van de berg Sinaï om zijn verbond te sluiten. En hij zei, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet misbruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam misbruikt. Neem de Sabbat in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Amen. We zingen nu het kinderlied Welkom bij de Koning en daarna kunnen de kinderen naar de kindernevendienst gaan volgens de groepen zoals ze op de liturgie staan. Laten we samen bidden. Heer onze God, eeuwige en almachtige Vader in de hemel. Wij zijn hier bijeengekomen in uw huis. Een van de vele plekken hier op aarde. Waar uw naam wordt geloofd en geprezen. En wij mogen hier zijn als klein deel van die hele grote gemeente. Die u hebt op aarde en ook in de hemel. Wij danken u dat wij met onze kleine levens mogen worden opgenomen in dat grote, die grote wereld van u. En dat wij, ondanks onze schuld, worden opgenomen in uw grote licht. In het licht dat het kind van Bethlehem is komen brengen. Daarom werd het licht midden in die nacht. En gingen de engelen en de mensen zingen. En was er het begin van die gemeente die zich verwondert over uw goedheid en over uw trouw. Wij danken u, Heere God, dat wij door uw genade daarbij mogen horen, uw woord mogen lezen, kennen. Dat u steeds opnieuw nieuwe generaties roept om u te zoeken en te dienen. Wees met de kinderen, het nieuwe geslacht dat opstaat, dat opgroeit in hun ruimte als zij nu samen zijn om ook zich te leren verwonderen over het kerstevangelie. En wees bij ons hier, wees bij de mensen die nu of later met ons verbonden zijn. Wees bij ons als we er iets van weten dat na het licht van kerst toch de nacht ook weer komt. Zoals bij Maria en Jozef en Jezus. De duisternis toch sterker bleek. De duisternis die het niet heeft begrepen. Die het niet heeft willen vatten, dit licht. En die zich ertegen verzet. De duisternis van de wereld waarin wij leven. En de duisternis van onze harten. Het ongeloof. Wij bidden u, Heere God. Toon uw macht steeds opnieuw. De macht van het tere kind van Bethlehem. Om het grote donker van het ongeloof en de onwil te breken. En uw naam te laten stralen. Zegen zo ons samen zijn. En zegen de opening van uw woord. In Jezus' naam. Amen. We lezen uit het Oude Testament uit Jeremia 31. De eerste schriftlezing is uit de profetie van Jeremia. Hoofdstuk 31, vers 10 tot en met 17. Jeremia 31, vers 10. Hoor het woord van de Heere, heidenvolken. Verkondig het in de kustlanden van ver weg en zeg: Hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hem verlost uit de hand van hem die sterker was dan hij. Ze zullen komen en juichen op de hoogte van Sion. Ze zullen toestromen naar het goede van de Heere, naar het koren, naar de nieuwe wijn en naar de olie, naar de lammeren en runderen. Hun ziel zal zijn als een bevloeide hof. Ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zullen jonge vrouwen zich verblijden in een rijdans, ook de jonge mannen en de ouderen met elkaar. Ik zal hun rouw veranderen in vreugde. Ik zal hen troosten. Ik zal hen blij maken na hun verdriet. Ik zal de ziel van de priesters verzadigen met overvloed. Mijn volk zal met het goede van mij verzadigd worden, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere. Er is een stem gehoord in Rama. Een rouwklacht. Een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen. Want ze zijn er niet meer. Zo zegt de Heere: bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw werk, spreekt de Heere. Ze zullen uit het land van de vijand terugkomen. En er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied. Dat is over de eerste lezing. We lezen daarbij uit het vervolg van de kerstgeschiedenis uit Matthäus 2, vers 13 tot en met 18. Matthäus 2, vers 13 tot en met 18. Nadat Jozef en Maria en het kind bezoek hebben gekregen van de wijzen uit het oosten, gaat het als volgt verder. Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van 2 jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn. En tenslotte lezen we ook nog uit Openbaring 6, het laatste Bijbelboek. Openbaring 6, daar lezen wij vers 9 tot en met 11. Daar staat: toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: tot hoe lang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Dit zijn de schriftlezingen van deze morgen. Zalig zijn we als we het woord van God horen en bewaren. Amen. We gaan zingen, gezang 156 uit het liedboek van het vroeglicht van de dageraad tot waar de zon weer ondergaat, zingt elke koning, elk de koning Christus eer, het kind der maagd is onze Heer. En dan in vers 5 gaat het over de geschiedenis die we hebben gelezen, die ook het onderwerp zal zijn van de prediking van vanmorgen. Herodes, trotse vorst, waarom zijt gij zo bang dat Christus komt, die aardse macht niet nodig heeft, daar hij ons rijk des hemels geeft. Een van de oudste liederen die er in het liedboek staan is dit, zeer oud. Het is van Caelius Sedulius, al uit ongeveer het jaar 400. We gaan dat nu zingen, vers 1, 5, 6, 7 en 11. Na de verkondiging is er eerst een muzikaal moment. En in de verkondiging letten we op het gedeelte uit Matthäus 2 en met name op de twee figuren van Herodes en van Rachel. Gemeente van Christus, van kinderen moeten ze afblijven. Dat is een gevoel dat bijna iedereen wel herkent, denk ik. Er is veel kwaad in deze wereld dat mensen proberen te verdragen, proberen te verklaren. Soms zelfs goed te praten. Heel veel kun je in ieder geval ook wel begrijpen. Maar wanneer kinderen het slachtoffer worden, dan stokt onze adem. Dan komt het kwaad er dichtbij en dan zeggen we ook, hier is een grens overschreden. Ik herinner mij dat wij hier woonden in Utrecht, in een buurt die, nou, een leuke buurt, maar niet in alle opzichten een hele goede buurt. Waar de mensen nogal, ik denk dat de meeste pedagogen hadden gezegd, zoals ze hier met hun kinderen omgaan, dat gaat niet helemaal goed. Er werd geschreeuwd, werd ook wel geslagen. Sommige kinderen konden eerder vloeken dan lopen, zal ik maar zeggen. Totdat er bij ons in de straat een vrouw kwam wonen, met een gezin kwam wonen, waarvan het verhaal ging dat die ouders dat kind echt, echt mishandelden. Toen gingen daar de steen door eruit. Want we doen zelf ook wel eens wat kwaad, maar ja, als zijn kinderen komen. Zo gaat het ook met mensen die kinderen hebben kwaad gedaan in de gevangenis. Hè. Zitten ze tussen de moordenaars, maar de pedofiel die kan het wel, die kan het schudden. Die is zelfs in de gevangenis niet veilig. Bij volwassenen, kwaad tussen volwassenen, kunnen we nog denken, niemand is helemaal onschuldig. Slachtoffers zijn vaak ook weer daders en daders zijn weer slachtoffers. Maar dat wordt bij kinderen doorbroken. Kinderen, die hebben hun leven nog voor zich. Ze zijn kwetsbaar, ze zijn afhankelijk, ze zijn weerloos. En daarom raakt het ons extra als zij worden getroffen. En daarom denk je dan misschien ook bij jezelf, ik heb dat wel soms, bijvoorbeeld als ik hoor over kinderporno, hang ze op, die daders. Het is misschien niet zo netjes en christelijk om te denken, maar ik denk het dan wel. Dostojevski, die laat in de gebroeders Karamazov een van die gebroeders, Ivan, zeggen, daar ook iets over zeggen in relatie tot God. Ivan zegt, ik kan een wereld aanvaarden met veel lijden, maar ik kan niet een wereld aanvaarden waarin kinderen lijden. En een God die dat toelaat, kan ik niet aanbidden. Vandaag lezen we zo kort na het heerlijke feest van Kerst een van de meest aangrijpende gedeelten uit het evangelie, de kindermoord van Bethlehem. Het is een verhaal dat ons dwingt om te kijken naar Herodes, naar Rachel en uiteindelijk ook naar onszelf voor God. Voor Jozef en Maria volgen de hoogte- en dieptepunten elkaar razendsnel op. Het bezoek van de wijzen is een hoogtepunt. Matthäus vertelt niets over de herders die komen. Dus van de wijzen moeten ze het hier hebben. En die wijzen, dat betekent ook voor Jozef en Maria ongetwijfeld iets van erkenning, bevestiging. Dit kind is werkelijk bijzonder. En hij is meer dan wij begrijpen. De geschenken, de aanbidding, de knielende vreemdelingen. Het moet hun geloof hebben gesterkt. Maar nauwelijks zijn die wijzen vertrokken of de droom komt. Vlucht. Sta op. Ga weg, nu, nu weg naar Egypte. Die droom moet een grote schok zijn geweest. Want wat zegt dat eigenlijk? Wat zegt dat eigenlijk als God mens wordt? En als die God vervolgens zijn eigen zoon niet kan beschermen tegen Herodes, een mens, een aardse koning. Kan God dan toch niet op tegen de mensen? Is onze diepste angst dan toch waar? Dat God niet tegen ons op kan. Dat wij hem kunnen doden als wij dat willen. En dat het kwaad gaat winnen. Waarom is er nu geen bliksem die Herodes treft? Altijd als je een bliksem nodig hebt, komt hij niet. We kunnen wel eens een bliksem of een engelenleger gebruiken, toch? In Washington, of in Moskou, of in Peking, of in Minsk, of in Ankara, of in Pyongyang. En soms ook in Jeruzalem zou het niet verkeerd zijn als eens een keer een bliksem iemand trof. Of als een keer een engelenleger niet alleen kwam zingen, maar ook liet zien dat het een leger is. Waarom nu niet? Waarom geen onmiddellijke afrekening met Herodes als er een zogenaamd almachtige God bestaat die net zijn grote verlosser heeft gegeven? Ja, het is niet makkelijk. Vandaag. Toen ik de organist net even sprak in de consistorie, zei hij: als ik de liturgie zo lees, dan kan de kerstboom wel weer het huis uit. Ja. Blijkbaar wil het evangelie ons daar hebben, hè? Alles wat zo zeker leek, waar zo van gezongen werd, wordt ineens weer wankel. Gaat menswording van God dan zo ver dat hij zijn almacht helemaal thuis laat en inderdaad zichzelf tot speelbal laat worden van mensen, van stervelingen? Wat is die zogenaamde vervulling wanneer het niets betekent dat de dingen nu in orde worden gemaakt? Opdat vervuld zou worden, opdat vervuld zou worden, opdat vervuld zou worden. Steeds opnieuw herhaalt de evangelist Matthäus dat. Maar wat is vervulling als het niet de vervulling is van onze dromen? Wat moeten wij met een vervulling van Gods belofte dat de Zoon van God op de vlucht moet voor een sterfelijk mens? We zingen vandaag adventspsalmen en liederen. Psalm 130. Uit de diepte roep ik tot u. Straks zingen we een lied van Jochen Klepper. Uit de tijd van de nazi's. De nacht is haast ten einde. Ja, de nacht is haast ten einde. Maar nu dus nog niet. Het zijn liederen die vaak gezongen worden in de adventstijd, voor de vervulling. Maar de kerstkalkoen is nauwelijks verteerd, of we zingen ze alweer. De zondag van vandaag heeft iets van teleurstelling. En daarmee delen we dus in die teleurstelling die Jozef en Maria zelf meemaken. Vervulling betekent helaas geen einde aan het gemis. Misschien moeten we het omdraaien. Misschien kunnen we er dan nog wat geloofswinst uitpeuren. Misschien moeten we leren zeggen, de ware advent komt na kerst. De ware advent komt na kerst, door kerst. De ware advent is niet de voorbereiding op het kerstfeest, maar is de geestelijke verwerking van het kerstgebeuren. Stel je voor dat het nog geen kerst was geweest. Dat God in dat babytje en zijn moeder niet al had laten zien dat hij machtigen van de troon stoot en nederigen verhoogt. Zoals de ongehuwde tienermoeder uit Nazareth zong. Stel je voor dat de doorbraak van kerst nog niet geweest was. Dan zouden wij toch eigenlijk geen enkele reden hebben om überhaupt iets te verwachten. Want de wereld draait dol in haar eigen corruptie, geweld en lust. Levi Weemoed heeft gelijk in zijn gedichtje met de titel Boven water. Zonder hoop sprongen wij allemaal vanavond nog in het Voornse kanaal. Met hoop is het een heel ander verhaal dan sprongen wij in de Waal. Wat de wereld hoop noemt, is helemaal geen hoop. Het is een nacht goed slapen en dan tegen jezelf zeggen, nu ga ik er weer tegenaan. Dat is wat de wereld hoop noemt. Dat is niks. De wereld kent geen advent, omdat ze geen kerst kent. Alleen vanuit kerst kan het advent worden. Dat is wat Matthäus bedoelt. Dat is wat Matthäus bedoelt als hij zegt steeds opnieuw, dit is vervuld, toen is vervuld. Wat bedoelt hij toen? Toen is de echte verwachting geboren. Dit was het geboorteuur, de grond van de verwachting. Nu kunnen wij moed vatten tot het geloof. En het geloof is de grond van de dingen die men hoopt. Geloven is niet verlost zijn, maar je uitstrekken naar de verlossing. En dan weten naar wie je je uitstrekt. Geloven is niet bang zijn voor Herodes, maar toch zo wijs zijn dat je voor hem vlucht. Voor Herodes, de Herodes boven je, maar ook voor de Herodes in je. Herodes. Ach, Herodes, inderdaad, het was net zo'n treurige figuur als de opgeblazen kikkers van nu. Een heerser die was vergeten dat hij een dienaar van het volk behoorde te zijn. Een man die zijn positie krampachtig bewaakt. Een koning die leeft vanuit angst. Die graag in de houding staat voor zijn eigen militaire parade. Maar als hij een nachtmerrie krijgt, vlucht in de armen van zijn vrouw. Een flat character. Maar toch een historische figuur. Of juist daarom. Want het zijn vooral de flat characters die de geschiedenis aansturen. Intelligent, politiek handig, maar zonder diepte in zijn ziel. Meedogenloos, maar tegelijk angstig. Hij laat voor zich knielen, maar is zelf paranoïde. Herodes liet familieleden vermoorden, omdat hij hen niet vertrouwde. Macht was voor hem alles, omdat hij geen rijkdom in zichzelf heeft en geen God. Deze Herodes is ook een treurige figuur, omdat in hem de geschiedenis zich slechts herhaalt. Herodes is niets meer dan de zoveelste farao. We have been there. De farao die Jozef niet meer kende en de jongetjes in de Nijl liet gooien. Herodes is niets anders dan de herhaling van de geschiedenis. En zo blijft het doorgaan en doorgaan en doorgaan. Zelfs in het kwaad zijn wij mensen niet creatief. Zelfs daarin geldt, er is niets nieuws onder de zon. Wat een treurig, mislukt wezen is de mens toch. De enige die die eeuwige herhaling van hetzelfde onderbreekt, is het kind van Bethlehem. Hij komt om alle Herodissen mee te nemen naar iets nieuws. Waarom altijd naar de Efteling? Waarom niet een keer Egyptische hieroglyphen gaan lezen? Zo'n soort kind is dit. Een kind dat anders is. Maar dan heel anders. Het komt ook voor Herodes. Herodes, jongen, jouw wereld kan zoveel mooier. Jouw hart kan zoveel leuker slaan. Jij kunt een zoveel betere versie van jezelf worden, echt. En zo komt het kind ook voor ons. Want in ieder van ons huist ook iets van Herodes. Een moordenaar, zolang God je daarvoor behoedt. Maar die angst om controle te verliezen. Die krampachtigheid. Dat kleingeestige cirkelen om je eigen ego. Dat onvermogen om te knielen. De mens is het grootst als hij knielt, zei Kierkegaard. Maar je moet het een keer gaan zien. En het Herodesje in ons ziet het niet. Het zegt, ik bepaal het zelf. Het Herodesje in ons wantrouwt God. En het voelt zich alleen maar bedreigd wanneer Christus koning wordt. En wanneer het zich bedreigd voelt, wordt het boos. Dan reageert het defensief. Dan wil het uitschakelen wat het niet kan beheersen. Herodes kan Jezus niet verdragen. Want er is maar plaats voor één koning. Na Herodes horen we een andere stem. Niet de stem van de macht, maar de stem van het verdriet. Matthäus citeert de profeet Jeremia. Een stem werd in Rama gehoord. Rachel beweende haar kinderen en zij wilde niet getroost worden. Rama was een verzamelplaats, een doorgangskamp. Daar werden mensen samengebracht voordat ze in ballingschap werden gevoerd. Op die plaats klonk het wenen van moeders. Rachel is de moeder van Israël. Zij staat voor het volk dat zijn kinderen verliest. Ze is daar al lang niet meer letterlijk aanwezig, maar zij verbeeldt als het ware het collectieve verdriet van het volk, van de moeders die hun zonen verliezen. De stem die nu in Bethlehem klinkt. Ontroostbaar zijn deze moeders. Weer die herhaling van de geschiedenis. Nu niet van de macht, maar van de machteloosheid. Het machteloze verdriet tegenover de mensen die je kunnen maken en breken. En die je liever breken dan maken. Eindeloze herhaling van de geschiedenis van slachtoffers. Wat een symfonie. Rachel wil zich niet laten troosten. Haar geest kent geen rust. Want een moeder die niet weet dat het goed is met haar kinderen, heeft geen rust. Zelfs nu zij dood is, komt Rachel als het ware niet tot rust. Voor haar geen rust, zacht, lieve Rachel. Ik weiger, zegt Rachel. Ik sta op. Ik blijf opstaan in alle mensen die schreeuwen. In alle mensen die verlangen naar wraak. Ik zeg je dat de hemel geen fijne plaats is. Maar een plaats van intensief schreeuwen om recht. En de apostel Johannes is het met haar eens. Hij gunt ons in het laatste Bijbelboek die blik naar boven die ons leert. De zielen schreeuwen onder het altaar. Ja, er wordt in de hemel gezongen. Maar er wordt ook geweend en geschreeuwd om recht. Wij gelovigen zijn toch niet zo onnozel dat we ons in de hemel willen laten knuffelen als er op aarde geen recht is. Rachel is dood en toch ook niet. Want zij weigert zich te laten troosten. En opvallend, de Bijbel veroordeelt dat niet. Er staat geen correctie, geen vermaning, geen uitleg. Alleen de constatering. Dat je niet willen laten troosten wordt gelegitimeerd door hier de aartsmoeder te laten terugkeren. In haar zijn alle niet gedroogde tranen gerechtvaardigd. Hoe vaak komt troost niet te vroeg? Hoe vaak worden mooie woorden niet goedkoop? Vaak is het eerlijker om te zwijgen, te wenen en te wachten. Ten diepste is dat met alle leed zo. Alle menselijke troost komt te vroeg. God zal alle tranen van de ogen wegwissen, ja. Hij zal. Hij. Ik niet. Jij niet. Wil niet als God zijn, alsjeblieft. Ook niet in het goede. Laat bij God wat zijn privilege is. Alleen hij kan Rachel troosten. En hij doet het pas aan het einde. Als hij bij ieder van ons langsgaat met zijn oneindige zakdoek en heel persoonlijk bij elk van ons de tranen afveegt. Wie zich eerder dan laat troosten, kent God niet. En ook niet het leed van de wereld. Troost kan er pas zijn als er recht is. En recht is er pas als hij wedergekomen is. Die zal oordelen de levenden en de doden. Alleen zijn oordeel is echte troost. Dan zal hij zijn en mijn vijanden voor eeuwig wegdoen, zegt de catechismus. Tot dan is het advent. Dit Bijbelgedeelte zegt ons als het ware: zoek de Herodes in jezelf, wees eerlijk. Maar ook zoek de Rachel in jezelf. Zij leeft ook in je. Ga het verdriet van je leven niet uit de weg. Maar ga er naartoe. Raak het aan. Zachtjes. Huil. Laat 2026 een jaar van tranen zijn. Want wie lijdt, wie wil niet eerst getroost worden? Maar serieus genomen. De moeders van Bethlehem willen recht. En de zielen onder het altaar roepen: hoe lang nog, Heren? Geloven is dat roepen. En God is alleen maar God als hij dat hoort en serieus neemt. En dan gebeurt het onvoorstelbare. God kiest niet de kant van Herodes, maar de kant van Rachel. God kiest in zijn menswording niet de kant van de macht, maar de kant van het slachtoffer. Hij kiest niet de troon, maar de vlucht. Menswording is inderdaad zoiets als afleggen. Zelfs afleggen van almacht. Omdat je dan pas echt mens bent. Een gewoon mens. Als al die tallozen die niets te vertellen hebben. God laat zich mens worden, vlees worden, kleineren onder de machtigen. Hij draagt het lot van het volk. En op die manier herhaalt hij de geschiedenis ook. Weer heeft God zijn zoon uit Egypte geroepen, zegt Matthäus. Ja, ook Jezus herhaalt de geschiedenis. Maar zo dat hij haar verdiept, dat hij als het ware onder ons mensen komt om ons mee te nemen uit Egypte naar het beloofde land. Jezus is de ware koning. En juist daarom laat hij zich bespotten, kleineren, uitlachen, kruisigen. Juist in die weg gaat hij tonen hoe het met ons gesteld is en met God. Herodes zal sterven, maar Jezus zal leven. De toekomst is aan hen die de weg van Jezus gaan. De weg van het solidair zijn met hen die onrecht ondergaan. De weg van hen die blijven roepen om recht. De weg van hen die leerden knielen. Dat is onze hoop. Het is onze hoop dat wij mogen leven tussen de eerste komst van Christus en zijn tweede. Alleen daarom is er hoop. Hoop dat zijn eerste komst niet de laatste was. Dat het kwaad begonnen is te verdwijnen. Niet door een nog grotere macht, maar door iets radicaal nieuws. Dit gedeelte bepaalt je bij je eigen houding tegenover dat evangelie. Herodes, dat is de mens die angstig, controlerend tegenover Christus staat en niet bereid is om te knielen. Rachel, dat zijn wij die wachtend, wenend, roepen om recht. En de krankzinnigheid van ons is dat we het ook nog presteren vaak om beide tegelijk te zijn. Een Herodes naar anderen en tegelijk wenend om wat ons is ontnomen. En tot ons allen klinkt het evangelie. Niet Herodes heeft het laatste woord. En aan de tranen van Rachel komt een einde. Door het kind dat gekomen is. Dat naar Egypte gaat. Het land van de dood. Vrijwillig. En dat door God uit dat land van de dood geroepen zal worden. Tot opstanding. Heere God, breng het Herodesje in ons om. Draai het de nek om. En laat Rachel nog maar leven. Zij die wacht. Zij die nog niet getroost zal worden. Maar zij die gehoord heeft van hem. En zij die blijft hopen. Kom, Heer Jezus. Kom haastig. Amen. Het lied dat wij nu gaan zingen is van Jochen Klepper uit 1938. Jochen Klepper was een Arische Duitse, zal ik maar zeggen, die getrouwd was met een Joodse Duitse vrouw. En die samen veel geleden hebben, maar Jochen Klepper was ook een zeer begenadigd schrijver. Hij heeft ook prachtige dagboeken nagelaten. We zingen daarvan vers 2 en 3. Zo is ons God verschenen in onze lange nacht. Hij die de engelen dienen, die eeuwen is verwacht. Is als een kind gekomen en heeft der wereld schuld. Nu zelf op zich genomen en draagt ze met geduld. Vers 2 en 3 van lied 130. Wilt u gaan staan voor het belijden van het geloof? De geloofsbelijdenis is afgedrukt ook op de liturgie. Wij zingen daarna gezang 139 vers 1 en 3, het kerstlied. Het komt, verwondert u hier mensen, zie hoe dat u God bemint. Wij belijden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de opstanding van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen danken en voorbeden doen. Heer onze God, wij zeggen u dank voor de weg die u gegaan bent. In Jezus Christus, dat u de mislukking van ons hebt overgedaan om ons te redden. Om het met ons nog een keer te doen en dan goed. We danken u, Heere God, dat u uw Zoon weer geroepen hebt uit het land Egypte. Uit het land van de dood, naar het leven. Zoals u ook met Israël gedaan hebt en zoals u ook met ons zult doen. Zoals u met uw hele schepping zult doen. Wegdoen wat kwaad is. En redden. We bidden u, Heere God, voor die landen die gebukt gaan onder tirannen zoals Herodes. Ze zijn er ook in onze tijd. En soms zijn we ook bang dat wij zelf weer naar een tijd toe gaan die meer tyranniek wordt, geregeerd door blinde macht in plaats van door goede macht die het welzijn van het volk op het oog heeft, die leven wil en bloei voor allen. We bidden u, Heere God, dat u de kwade machten, dat u in ieder geval tekenen ons geeft, dat u de kwade machten aan kunt. En dat wij zelf leren het kwade te overwinnen door het goede. Niet door een nog betere, sterkere, grotere Herodes te zijn dan anderen. Maar door het goede. Wij belijden u dat die Herodes ook in ons leeft. Dat we ook in onze kleine levens, in kleine huizen en woonhuizen en gezinnen, tirannen kunnen zijn. Vergeef het ons. Genees ons. Herstel ons. We bidden u, Heere God, voor mensen die zich zo herkennen in Rachel, in het verdriet dat niet getroost kan worden. Vergeef ons dat wij zulke armoedige vertroosters zijn. En soms de ander helemaal niets gunnen, zelfs niet zijn verdriet. Troost hen, Heere God, met de troost die u alleen geven kunt. De troost van de verwachting. Dat u het er niet bij laat zitten. We bidden u dat u met ons meegaat, deze laatste dagen van het jaar in. Zegen ons. Geef ons goede dagen, ook als we vrij zijn en andere dingen kunnen doen dan anders. Wees bij uw kerk, bij de verkondiging van het evangelie. Wees bij uw volk Israël. Wees bij de zending, de verkondiging van het evangelie over heel de wereld. Dat het door mag gaan. En hoor ons, Heere God, ook als wij bidden deze dagen waarin het koud is geworden in ons land, bidden wij u ook voor al die mensen die die vreugde van het kerstfeest niet hebben gekend, die vannacht op straat of in de noodopvang moesten slapen, die geen barmhartigheid en geen warmte kennen om zich heen. Laat de kerk een plek mogen zijn die dat wel biedt, die daarnaar omziet. Zegen het diaconale en missionaire werk dat ook vanuit deze gemeente mag gebeuren. Hoor ons als wij in de stilte nog die dingen tot u zeggen willen die geen ander voor ons zeggen kan. En hoor ons als we alles samenvatten in het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het is nu een diaconaal moment en daarna zingen wij Psalm 36, het derde vers.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Cora Treur en namens de diaconie licht ik graag de collecte toe. De eerste collecte is voor het Leger des Heils. Deze collecte is onderdeel van de reeks collecten die de tieners hebben aangedragen aan de hand van de werken van barmhartigheid. En ditmaal is er aandacht voor het kleden van de naakten. Het Leger des Heils is een van de grootste zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland. En met zo'n ruim 7000 collega's verlenen ze professionele maatschappelijke hulp en zorg. Ze bieden ook informele zorg aan mensen die geen officiële indicatie of diagnose hebben. En dat doen ze door actief op mensen op te zoeken thuis en hulp te bieden via de 130 buurthuiskamers. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. En de opbrengst van deze collecte is voor onze wijkgemeente en is als aanvulling op de actiekerkbalans. En in het kader van deze collecte wil ik ook aandacht vragen voor de extra bijdrage aan de actiekerkbalans. De Jacobikerk kent een bruisend gemeenteleven met een groeiend aantal activiteiten. Daar zijn we heel dankbaar voor. Het intensieve gebruik van het gebouw brengt echter ook kosten met zich mee. En op dit moment kunnen we een flink deel van deze begroting gedekt krijgen, maar niet alles. In de nieuwsbrief van afgelopen week kunt u meer hierover lezen. We willen u vragen om indien mogelijk een extra bijdrage te doen aan de Jacobikerk. En als derde collecte is de zendingscollecte die dit kwartaal is voor Transworld Radio. Deze organisatie laat wereldwijd het evangelie klinken via radio en internet. Ook op plaatsen waar zendingswerkers niet kunnen komen. Programma's sluiten aan op de taal en de cultuur van de luisteraars en worden vaak gedaan in combinatie met lokale kerken. Samen dragen we eraan bij dat het licht van Jezus Christus letterlijk hoorbaar wordt tot in de verste uithoeken van de aarde. U kunt geven via de kerk-app, de instructies in de liturgie of via het collecteblok bij de uitgang. En voor de extra actiekerkbalans bijdrage kunt u ook geven via het aparte tabblad in de app. De Heere zegene u en uw gaven.
Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede en weet u gedragen door zijn zegen. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden. In Christus Jezus, onze Heere. Amen.